Goedemorgen gemeente. Op deze tweede paasdag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is de paascollecte voor het landelijk evangelisatiewerk van de IZB. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang bevelen we van harte bij u aan. Wij nodigen u ook vandaag weer uit om de aanstaande zaterdag de gemeentemiddag te bezoeken. Er is een programma samengesteld voor jong en oud. De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Graag zien we u en jouw aanmelding uiterlijk aanstaande woensdag tegemoet via e-mail, een telefoontje of de invulstrook die u kunt vinden in de folder die vorige week zondag is uitgedeeld. Exemplaren daarvan liggen nog in de lectuurbakken bij de hoofdingang van de kerk en in het baken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 43, vers 3. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. Ik noemde u het derde vers van Psalm 43. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan de Heer ons lied zingen met Psalm 138, de versen 1 en 3. Psalm 138, 1 en 3. gemeente op deze tweede paasdag luisteren naar de wil van de Heer onze God die tot ons komt in de brief aan de Colossenzen uit het Nieuwe Testament. Aansluitend zingen we het zesde vers van Psalm 19. Psalm 19 vers 6. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u hebt de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarin is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesnedene, barbaar en Skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorene van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in rijke mate in u wonen in alle wijsheid. Onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel. We hebben u zojuist genoemd in ons zingen. De bron van het hoogste goed. En zo komen wij tot u. In de ootmoed van ons hart, verlost van alle hoogmoedige gedachten, maar met geweldige verwachting van u, de bron van het hoogste goed, de bron van het leven, de bron van alle goed, waar we het ook zoeken en vinden. En geef dat we dat ook van harte doen, niet alleen met woorden, maar ook in de werkelijkheid van ons denken, van ons begeren, wat wij verlangen, om u te mogen ontmoeten in de weg van uw inzettingen. We zijn blij en dankbaar dat we hier in de plaats mogen zijn waar uw woord open ligt, waar u tot ons spreekt, waar u uw vriendelijk aangezicht aan ons wil laten zien en tot ons wil spreken. En niet spreken zoals wij dat verwachten, want wij zijn altijd weer aards gericht in ons denken en begeren en verlangen. Maar u spreekt van bovenuit ons aan. Over dingen die werkelijkheid zijn, maar die ook werkelijkheid moeten worden in ons leven, als mensen, als paaskinderen. Mensen die de opstanding van onze Heer Jezus Christus uit de doden belijden. En die daar door dat belijden van harte ook weten dat er een opstanding van het lichaam is. Ten goede of ten kwade. En nu is het maar de vraag, Heer, wat de invulling daarvan is in ons leven. Niet dat we zoiets hebben van, ja, ik heb wel wat met het geloven, of ik heb wel wat met Jezus en al dat. Nee, dat wij u kennen vanuit uw goddelijke liefde. Die wij leren beantwoorden met de liefde van ons hart. En dat we daarnaar ons leven richten en dat invullen, niet alleen met woorden, maar ook in ons doen en laten, in onze handel en wandel, zoals we dat ook gelezen hebben, zoals we ook onderwezen zijn vanuit uw goddelijk woord, van ja, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Zoals dat ook tot ons komt, zoals de Heilige Geest ons ook dat wil leren. Dat wij de wereld verzaken en onze oude natuur doden. En in een nieuw godvruchtig leven wandelen. In oprechtheid voor uw aangezicht. Waarin we dan tot de eer van uw naam leven, dat is tot heil van ons hart. En dat zal ook tot zegen zijn met de mensen met wie we omgaan, met elkaar, met de kinderen, onze ouders onder elkaar en anderen die van uw dienst vervreemd zijn of er niets van moeten hebben, waar er dan toch wat van uitgaat dat wij leven als mensen gericht op het koninkrijk van u. Daar bent u de prediking mee begonnen en daar gaat het toch ook gedurig om, ook in ons dagelijks leven. Het koninkrijk van God is tot u gekomen. En wij zijn altijd maar bezig om dat koninkrijk van God, iets van het paradijs, hier op aarde te verwezenlijken. Dat werkelijkheid zal worden. Wil ons dat leren, wil ons daarin onderwijzen. Schenk ons uw zegen als we uw woord lezen. Dat we onze gedachten erbij kunnen houden en dat het ook zijn invloed mag hebben in ons denken en leven en doen en laten. Dat we niet straks zeggen, ja, de preek was toch wel leerzaam, of was wel ernstig, of was wel vermanend of zo. En dat we het dan morgen weer vergeten zijn. Wil ons dat leren, wil ons daarin onderwijzen. Dat het ons zo mag aangrijpen, dat het vrucht draagt. Vruchtbaar is. En daarbij hebben we nodig, en dat wilt u ook, dat heeft u ook beloofd, dat u in uw naam gedoopt zijn, dat de Heilige Geest ons wil toe-eigeren en deelachtig maken wat we in de Heer Jezus hebben. Om zo navolgers van u te zijn. Wij vragen dat niet alleen voor ons, zoals we hier in de kerk gelukkig met elkaar zijn. Ook met de kinderen, de jongeren die er ook zijn. Dank u daarvoor. En wij vragen dat ook voor alle die hier niet zijn. Maar die dat ook nodig hebben. Hard nodig hebben. Wij vragen het van u om Jezus wil. Amen. Schriftlezing gemeente is uit 1 Korinthe 15, maar ik wil eerst een paar versen lezen uit Jesaja 22. Jesaja 22, de versen 12 tot en met 14. Jesaja 22, te beginnen van vers 12. Daar profeteert Jesaja. De Heere van de legermachten, zal op die dag oproepen tot wenen en tot rouw, tot kaalscheren en tot het omdoen van een rouwgewaad. Maar zie, er is vreugde en blijdschap. Men doodt runderen en slacht schapen. Men eet vlees en drinkt wijn. Men zegt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Maar de Heere van de legermachten heeft zich aan mij persoonlijk geopenbaard. Voorwaar, deze ongerechtigheid wordt voor u niet verzoend totdat u sterft, zegt de Heere van de legermachten. Vervolgens 1 Korinthe 15 wil ik lezen van vers 12 tot en met 20 en vervolgens van 29 tot en met 34. 1 Korinthe 15, het begin van vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop hebben gevestigd, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Dan vers 29. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden? Als de doden helemaal niet opgewekt worden, waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heer. Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Hier eindigt de schriftlezing, zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan ter inleiding met de preek zingen, gemeente, van Psalm 119, vers 65 en 67. 119, 65 en 67. gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 17, versen 4 en 8. Psalm 17, 4 en 8. Tekst die we in zijn verband met u willen overdenken is uit 1 Korinthe 15. Daarvan de versen 32 tot 34, het eerste zinnetje. Daar lezen we, daar schrijft Paulus: als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat vernut heeft dat voor mij als de doden niet worden opgewekt? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet. In de tekstwoorden worden wij opgeroepen om te leven uit de heilsbetekenis van het paasfeest. En die heilsbetekenis, dat begrijpt u wel, dat is de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Dat moet een geweldige invloed in ons leven als christenen. Christenen die dat geloven, die dat beleiden, de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar waarbij er in het dagelijkse leven en in doen, handel en wandel, ja, daar zo weinig van terecht komt. Zo weinig van zichtbaar wordt. Dat wij mensen zijn die leven bij de heilsbetekenis van Paas. 1 Korinthe 15, gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Het hoofdstuk waaruit de tekst is, daarin gaat het over de opstanding van de doden. En daar heeft Paulus een heel lang hoofdstuk van bijna wel 60 versen over geschreven. Blijkbaar is dat ook hard nodig om daar bijzondere aandacht aan te besteden. Het is ook een zeer belangrijk heilsfeit, de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Want ja, daarmee staat of valt alles mee. Heel je christen zijn, je geloof. Want als er geen opstanding van de doden is en als Christus niet is opgewekt, wat is dan de inhoud van de prediking? Zo vraagt de apostel Paulus aan de Korintiërs. En zo wordt het ook vanmorgen aan ons gevraagd. Want als er geen opstanding der doden is, nou, dan is je geloof, ja, wat heb je daar dan aan? Dan heeft het eigenlijk geen inhoud en dan heeft het ook geen vrucht. Dan wordt het ook niet vruchtbaar. Met andere woorden, als de opstanding van de doden is, dan is het onzin om in de kerk te gaan zitten, om te luisteren. Je hebt er helemaal niks aan. Dan ben je er uiteindelijk, zegt Paulus, vooral in die tijd met die christenen die het moeilijk hadden, die achteruitgezet worden, tweederangsburgers waren. En je zou dan voor dit soort onzin in de kerk gaan zitten. Dan ben je de beklagenswaardigste, de ellendige van alle mensen. En toch zijn er die mensen. Mensen die mensen die er niets van moeten hebben. En als dat zo is, nou ja, dan ben je nog in je zonde, zegt Paulus. En dan zijn de mensen die in Christus ontslapen zijn, die in vreugde zijn heengegaan uit het leven, toch weer verloren. Want als we alleen voor dit leven, zo hebben we dat gelezen, voor dit tijdelijk leven onze hoop gevestigd hebben op Christus. Nou, dan luister je naar een boodschap van de Heer Jezus die gestorven is voor onze zonde, die opgewekt is tot onze rechtvaardiging, dat het door het geloof in hem vergeving van de zonde is en dat we hopen op de eeuwigheid en dat zijn liefde duurt tot in eeuwigheid en dat niets zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Maar dat zou geen enkele zin, geen enkele betekenis hebben als Christus niet uit de doden is opgewekt en als er geen opstanding, als Jezus niet is opgewekt, zegt Paulus, nou dan kunt u ook toch wel vergeten. Als dat waar is, als dat leven er niet is, voor allen die in de Heer Jezus Christus geloven, die hem de liefde van hun hart hebben gegeven, nou dan kunnen we beter iets anders gaan doen. Want dan is alle hoop voor de toekomst ijdele hoop. Dan is het een hoop die teleurstelt. En weet u wat er dan overblijft? En we beter kunnen gaan doen? Als er geen eeuwig leven is, als er alleen dit tijdelijk leven is. Nou, dat leest u in de tekst. Laten wij maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja. Dan is het gebeurd, dan is er niks meer dan alleen het zwarte gat van de dood. Dat is dan het enige wat dan nog zin aan je leven zou geven. Eten en drinken en zo. Als het zo zou zijn. Als dat waar is. Als dood dood is. Als er geen opstanding van de doden is. Als er geen oordeel van Jezus Christus is. Die wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. En die in ieder zal vergelden naar zijn of haar werken, het zij goed of het zij kwaad. Nou, die mensen in Korinthe. Schrijft Paulus, hè? Zo hebben we dat gelezen in de Christengemeente. Ja, sommigen die zeggen dat er geen opstanding van de doden is. Nou, en u zult het wel weten, gemeente, die mensen waren er niet alleen in Korinthe. Maar die mensen waren er ook onder het verbondsvolk, onder het uitverkoren volk van God, onder Israël, waren ook van die mensen. Die geloofden dat niet. Denkt u maar aan de Sadduceeën, zo'n godsdienstige stroming in de tijd van de Heer Jezus. Fariseeën, Sadduceeën, maar die Sadduceeën die geloofden ook die in opstanding. En zelfs de hoge priester, Caiaphas, die Jezus veroordeelde tot de dood, was ook een Sadduceër, geloofde ook niet in de opstanding. En diezelfde mensen zijn er ook nu. Zelfs mensen die dat ook preken, dat het er niet is. En er zijn er zelfs nog mensen die daar ook naar de kerk gaan. En dat ook nog aanhoren. Dat Jezus, Jezus is wel verrezen opgestaan in de gedachte, Maar verder, lichamelijk. Nou, dat ontkennen ze. Nou, dan verdwijn je ook in dat zwarte gat, niet waar? Net eender als die mensen die dat dan. Zinloos is dat, zegt Paulus. Dan hoef je eigenlijk ook niet koortsig te maken, ook niet gelukkig te voelen over een hemel. En niet bang te zijn voor de hel. Helemaal niets. Maar is dat nou zo? Nou, zegt Paulus dat heel duidelijk, zo is het niet. Dat is absoluut niet waar. Want Christus is wel opgewekt. Er zijn getuigen, die noemt je ook in 1 Korinthe 15, vele mensen die hem daarna gezien hebben. En dat wil Paulus in dit hoofdstuk heel duidelijk zeggen voor mensen die geloven in de Heer Jezus Christus en die dat geloof hem dan ook willen navolgen. En dan komen we bij de tekstgemeente waar Paulus zegt, als ik naar de mens gesproken tegen de wilde beesten gevochten heb in Efeze, wat voor nut heeft dat voor mij als er geen opstanding, als de doden niet opgewekt worden? Nou, wat bedoelt Paulus daar nu mee? En wat is het dan dat hij met wilde beesten gevochten heeft? Daar lees je toch nergens van in de Bijbel? Dat Paulus met wilde dieren gevochten heeft? O, zeker, in die tijd werden inderdaad christenmensen voor de wilde dieren in de arena gegooid, voor de leeuwen en zo. Mensen die hun christen zijn met de dood moesten bekopen. Maar dat is toch niet met Paulus gebeurd? Nee, dat klopt, dat is niet zo. Dat mocht trouwens ook niet, want een Romein staatsburger, en dat was Paulus, een Romein staatsburger, die mochten niet in de arena voor de leeuwen geworpen worden. En dat zou Paulus ook nooit genomen hebben. Maar hij bedoelt dat hij niet de tekst, hij bedoelt het zo niet letterlijk, maar hij zegt naar de mens gesproken. Dus niet letterlijk, maar in een soort beeldspraak. En dan denk ik dat hij daarbij denkt aan een bepaalde gebeurtenis in Efeze. Toen hij daar het evangelie preekte. En toen hij de mensen onderrichtte over het hebben en dienen van de afgoden. Dat een afgod niks is, die bestaat. En dat al die afgodsbeeldjes daarin even. Nou, er waren nogal mensen die daar dat bedrijf werkten van die beeldjes maken en verkopen. En dat Paulus zei dat is allemaal grote onzin. Die afgodsbeelden, dat is niks. Dat is van de duivel. Maar toen die Demetrius, die zilversmid, dat hoorde. Nou, toen werd hij des duivels. In een hele korte tijd was er een grote volksopstand in Efeze. En toen werden de mensen als wilde beesten. Ja, dat kunnen mensen worden, nietwaar, wilde beesten. Denkt u maar aan de Tweede Wereldoorlog. Aan de nazi's wat ze gedaan hebben. Of wat er een aantal jaren geleden in ex-Joegoslavië gebeurde. Of wat er nou in Afghanistan en in Syrië en zo. Nou, daar lopen heel wat van die wilde beesten rond. U weet het wel, nietwaar. Wilde beesten om anderen te verscheuren. En zo heeft Paulus naar de mensen gesproken. De mensen in Efeze ook leren kennen. Maar hij heeft zich met alle macht die in hem was, daartegen ingezet. Hij is geen duimbreed voor hen geweken. Omdat die mensen die vonden dat een bedreiging van hun broodwinning. Want ja, daar leefden ze van. Toerisme en beeldjes verkopen en de afgod Diana. En dat is niet de enige keer geweest dat Paulus in zijn leven omwille van zijn geloof in Christus in gevaar was. Want voor de tekst vraagt hij, waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Wie doet het nou? Welke apostel, welke gezant van Jezus willen nou elk uur, van uur tot uur in gevaar voor je leven bezig zijn in de verkondiging van Gods heilsboodschap? Als dat een boodschap van nul en geenerlei waarde is, dan doe je dat toch niet? Nee, inderdaad, dan zou je dat niet doen. Maar die boodschap is wel van waarde, gemeente. Alle moeite waard om die boodschap te verkondigen en bij die boodschap te leven. Nou, zo zegt Paulus dat. Ik sterf elke dag. Is wat? En betuig dat bij mijn roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heer. Paulus wil daarmee zeggen dat er een gemeente van Christus, een gemeente van gelovigen is, van ouderen en jongeren die de Heer Jezus willen volgen. Weet u wat dat mij gekost heeft? Nou dit, ik sterf elke dag. Iedere dag kan het mij mijn leven kosten dat ik onder u het woord van de Heer verkondig. Dat ik u onderwijs in de weg van het leven. Dat ik u de boodschap van de Heer wil brengen. Zodat u zich laat leiden tot de genade van Jezus Christus en daar het leven in hebt. Nou, dat werk om dat te doen in die tijd, levensgevaarlijk, zoals dat nu ook is in Saoedi-Arabië, in Noord-Korea, dan ben je leven niet veilig. Als het nou geen waar is van Jezus, als die leugen van de overpriesters, u weet wel, dat die soldaten van het graf komen, die zich doodgeschrokken waren. En dat dan bij de overpriesters vertellen. En dat zeggen. En dan zeggen de overpriesters, mondje dicht. Niet over praten. Je krijgt veel geld. Ze zeggen gewoon, wij sliepen. En toen zijn de discipelen gekomen. En die hebben 's nachts het lichaam van Jezus gestolen. En nou zeggen ze dat hij opgestaan is. Dat hij leeft. Leugen, gemeente. Maar als het geen waar is dat hij leeft, wat voor nut heeft het dan voor mij, zegt Paulus. Wat baat het mij? Laten wij dan maar eten en drinken. Want morgen sterven we. Dat is het dan toch? Dat is dan het enige wat overblijft. En dat zien we dan ook, gemeente. Dat zien we ook. Dat zien we bij mensen. Ja. Die niet geloven. Die er niet aan doen. Die leven daar ook alleen voor. Waarvoor anders? Eten en drinken en alles wat ermee samenhangt in het leven. Vakantie en gaat zomaar door. De dingen van een tijdelijk leven. Nou, ik heb u enkele versen gelezen uit Jesaja 22. Jesaja profeteert daar tot het volk van God. Het uitverkoren volk van God profeteert hij. Wat is er aan de hand? Wel, ze zijn van de Heer afgeweken, van zijn dienst afgeweken. En nu worden ze bedreigd door de legers van Assyrië, die al aan de grenzen van dat tweestammenrijk Juda zijn gekomen. En die niets anders in de zin hebben dan dat Juda veroveren, inlijven bij Assyrië, Jeruzalem te grond gelijk maken, de mensen deporteren als slaven naar Assyrië. Nou, het is een heel bedreigend, staat het er allemaal voor. En terwijl de oordelen van God zichtbaar worden, worden de mensen door de Heere opgeroepen tot verootmoediging en tot bekering tot de Heere hun God. Dan kan het oordeel nog worden afgewend. Dan zal de Heere nog genadig zijn. En weet u wat ze zeggen? Ze zeggen in vreugde en blijdschap: laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Met andere woorden, laten we het er nou nog maar even van nemen, want het zal spoedig te laat zijn. Kan het niet meer. Morgen is het voorbij. Dat is de taal van Juda. Het volk dat aan de Heere God. Nou, diezelfde stemming, die komt Paulus ook onder de mensen tegen. Die bemerkt hij bij mensen aan wie hij het evangelie verkondigd heeft, die er geen belangstelling voor hebben, die wel ja knikken en het zal zo wel zijn. Maar uiteindelijk haalt het helemaal niks uit. Denk maar aan Paulus in Athene, waar hij de opstanding van de Heer Jezus verkondigde en de mensen zeiden: Paulus, onzin joh, belachelijk. Er is er toch nog nooit één teruggekomen? Hoor ik ook nog als een enkele keer zo zeggen, ja. Ja, het is nu niet anders, gemeente. Maar wat dichterbij is het in ons leven anders. Beter. In onze levenshouding, in ons gevoel. Gedoopte mensen. Mensen die zeggen dat ze wel geloven. Maar dominee, ik geloof op mijn eigen manier. En ik geef daar wel invulling in zoals ik denk dat het moet zijn. Maar wij, bij wie de inhoud, de werkelijke inhoud van het leven, niet Jezus is en niet zijn opstanding en overwinning. Niet de enige hoop voor de toekomst. Waar het er een beetje bij hangt. Maar dat het uiteindelijk in hun leven. En laten we onszelf erbij houden, ik en u en jullie. Waar het er uiteindelijk toch weer gaat en draait om alles wat de wereld te bieden heeft. En zo proberen we dan ook het koninkrijk van God op die manier in te vullen, gemeente. Maar waarin ons leven niet toekomstgericht is naar het koninkrijk van God. En als we dat missen, gemeente, als we niet in die toekomst, in die verwachting, in die heerlijkheid van de Heere die geopenbaard is, bekendgemaakt is, als dat het niet is, ja, wat blijft er dan over? Dan blijft er toch alleen maar over, laten we eten en drinken, want ja, morgen sterven wij. En u begrijpt wel, dan gaat het niet alleen over eten en drinken, dan gaat het ook over alle dingen van het tijdelijk leven. Want dat is dan je leven. En die opstanding en de kerk en het geloof, dat hangt er allemaal een beetje bij. En daarnaast. Als Jezus je leven niet is, in welke stemming leef je dan? En hoeveel leven er zo? Die zeggen, het zal wel waar zijn. Het zal wel waar zijn. Nog een keertje, eten en drinken. Kijken we naar onszelf geweten, eten en drinken. Je natje, je droogje. Het geld en het goed. Comfort en de vakantie. Het werk en de baan. Het diner en het menu. Het kerstfeest en het paasfeest. In de week en op zondag. Mag dat er niet? Jawel, jawel, dat mag wel. Daar is helemaal niks verkeerds mee, dat mag allemaal. Maar als het dat alleen is, als dat de hoofdzak is, als dat de inhoud van ons leven is, dan zitten we toch in diezelfde lijn van die mensen met die stemming van laten we eten en drinken. En nou ja, morgen ja, sterven dan. Wat is het dan? Want als dat je leven is, dan moet je ook zorgen in die korte tijd. Het leven duurt maar even, dan moet je zorgen dat je wel aan je trekken komt, nietwaar? Kijk, veel mensen die leven niet goddeloos, maar wel godloos. Los van God, voor het hier en nu. Want morgen. Kijk, er staat nu niet eens in de tekst, want over enkele jaren. Of over enkele, nee, morgen. Morgen. Dat wil zeggen, als je er nog wat van maken wilt. Zijn we daarmee bezig? Om er wat van te maken? Dan moet je het nu doen. Want morgen. En dan? Wat zegt u nou, gemeente, van zo'n levenshouding? Zo'n levensstemming? Van mensen die bij het Paasevangelie leven. Als dat nou uw leven is. Of laat ik het nog anders zeggen, nog maar een beetje dichterbij. Hoe is dat nu in ons leven? Welke betekenis heeft de opstanding van de Heer Jezus Christus nu in ons doen en laten? In onze handelen en wandelen, in onze praat en wat we zeggen en wat we verzwijgen. Is dat nou dat eten en drinken? Want, of is het niet, dat niet gemeend? Nou, dat zegt Paulus, dat is een leeg leven. Want leven bij de opstanding van de Heer Jezus, en als je daar niet bij kan zeggen, dat is het leven van mijn leven, als Jezus dat niet is, nou dan is het de wereld, met alles wat erbij is. Paasevangelie. Zo moet het toch niet zijn? Nee, dominee, zo moet het inderdaad niet zijn, maar ja. Eigenlijk, eerlijk gezegd, en ik hoop dat u dat eerlijk tegen uzelf ook zegt. Eerlijk gezegd, is het anders? Is het meer? En welke invulling is dat dan? Meer. We luisteren naar de tekst, gemeente. Paulus doet in de tekst een oproep, een geweldig appel op al die mensen die het wel weten, die het ook wel beamen, die het mee belijden. Maar er niet naar leven. Hij doet een appel op die mensen. Hij zegt, dwaal niet. Je kunt het ook vertalen. Komt wat beter over. Misleid uzelf niet. Misleid uzelf niet. Hoe doe je dat dan, jezelf misleiden? En waardoor doe je dat dan? Nou, dat staat erachter. Achter dat dwaal niet. En wat daarachter staat, dat is een spreuk van een dichter die 300 jaar voor Christus leefde. En die zei het zo, slecht gezelschap bederf goede zeden. En wij kennen die spreuk ook wel in een wat andere versie. Wij zeggen dan, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En dat kan ten goede zijn, als je met goede mensen omgaat, die ook het goede zoeken, maar dat bedoelt Paulus niet, dat begrijpt u wel. Het gaat hier om slechte omgang, slecht gezelschap. En daar word je mee besmet. En dat kunnen vrienden, dat kunnen vriendinnen zijn in je leven. Maar dat kunnen ook zoveel andere dingen in ons leven zijn. We houden er even bij, gemeente. Dat kan zijn, laat ik maar voorzichtig beginnen, je werkkring. Of misschien een vereniging waar je lid van bent. Dat je kan zeggen, is dat wel te combineren met mijn geloof in de opgestane Christus? Beetje verder nog, dan komen we bij de radio, wat daar allemaal overeenkomt. De televisie die we bekijken aanzetten. De boeken die we lezen. De films die we willen zien. Nog een klein beetje verder, dan komen we bij internet. Met de vele, vele mogelijkheden waar je mee omgaat. Nou, al die dingen, ja, die een slechte omgang kunnen zijn, die bederven, die hebben een geweldige invloed op je leven, op je goede zijde. En heel vrij, hè, heel voorzichtig, ongemerkt, word je zo bij jezelf bezig om jezelf te misleiden. Zeg maar, je wordt er, ja, door van de waarheid van Gods woord, van het opstandingsgeloof, word je er afgebracht en afgehouden van die dingen die nou juist het meest belangrijk zijn in je leven. Je laat je zo ongemerkt meeslepen op de brede weg die doodlopend is, die eindigt in het verderf. Nou, dat gaat er op een heel verborgen manier, gemeente jongens en meisjes, denk er wel om. Je wordt ermee besmet. Dat wil zeggen, het is een besmettelijke ziekte die er door oploopt. Waardoor de geweldige heilsbetekenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus zijn betekenis in je leven niet heeft en krijgt die het behoort te hebben. Dan kijken we naar het laatste van de tekst, dat geweldige appel, gemeente. Daar zegt Paulus, wordt op de juiste manier nuchter. Nou, u weet wel, dat heeft te maken dat je een slok te veel op hebt, dan ben je niet nuchter meer. En als je niet nuchter meer bent, dan leef je een beetje, dan ben je wat in een roes. In een roes. Een beetje zweverig. Zweverige christenen, die zijn er, ja, die zijn er ook plenty, hè. Zweverige christenen. Nou, dommelt nou niet in, zegt Paulus, dommelt nou niet in. Leef nou niet zo op de dag van morgen, naar de dag van morgen, want morgen sterven wij. Word op de juiste manier nuchter. Dat wil zeggen, doe je ogen open. Gebruik je verstand. En richt je hart op dat wat nou juist het meest belangrijkste is. Waardoor de rechtvaardigheid van God je deel wordt. Wat in de Heer Jezus is. En volhard niet in een leven zonder Jezus. Want dat is een leven in de zonde van ongeloof. Dan is er alleen maar, morgen sterven wij. Zondig niet. Niet zonde van vloeken of vliegen. Of, nee, zondig niet in je ongeloof. In dat misleiden, in dat afgeleiden. Ontwaakt gij die slaap en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Hij is de opstanding en het leven en hij doet ook opstaan en leven. En daar wil de Heer Jezus ons ook mee zegenen. Met een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. En in dat leven, kijk, dat is nou werkelijk leven. En dan is er ook eten en drinken in overvloed en verzadiging van vreugde. En morgen, weet u wat morgen dan wordt? Dan wordt dat een nieuwe morgen. De nieuwe morgen van het nieuwe leven. Met een heerlijk ontwaken. Waarvan je hier en nu kunt zingen, dat gaan we doen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt. Uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Wij willen de Heer danken en bidden. Lieve Heren, wij danken u voor de overdenking van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En hoe dat gaat onder mensen die daarbij leven bij die heilsboodschap. Waarin die boodschap beaamd wordt, beleden wordt. En toch geen invloed heeft in het leven. Waardoor er ook niet de uitstraling is naar de ander toe. Omdat wij ook als christenen zo aardsgericht leven. Waarin wij ons leven van elke dag wel hebben. Maar waar wij toch anders zouden moeten zijn voor de ander. Om zo door onze handel en wandel, door ons leven, door ons, ook in het gezin, ook in de omgang met elkaar, die invloed. Leer ons dat, bekeer ons ertoe. Dat wij zo gericht christenen mogen zijn. In de navolging van u die ons niet wil richten naar dit aardse leven. Maar uw prediking begonnen is met te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Wil ons daarin onderwijzen, Heren, en zegen zo ons paasfeest. Ook al is het misschien ook wel een ernstige boodschap, maar toch wel nodig om nuchter te zijn. Niet in een roes te leven en niet denken, het komt wel goed en het gaat wel goed, want ach. U heeft ook gewaarschuwd, velen zullen zeggen, Heren, Heren, doe ons open. Want we hadden toch wat met u, we hebben toch wat met u, hè, met het geloof. En u zult zeggen, ik ken u niet. Bewaar ons daarvoor, bekeer ons ervan. En zeg ons met uw genade, opdat wij blijde, werkelijk blijde christenen zijn, die dat ook zingen en van harte beamen, blij vooruitzicht. Want morgen, wanneer die morgen dan ook mag zijn, dan zullen we blij ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid. En verzadigd te zijn met uw goddelijk beeld. Heere, ga zo met ons, geef ons een gezegend paasfeest. En laat het iedere zondag voor ons weer paasfeest zijn. Om bij die boodschap te mogen leven. Wees zo met ons, bescherm ons en houd ons dicht bij u. En leer ons ook om naar de woorden van uw verbond te leven. Om Jezus wil danken wij u, bidden wij u. Amen. We gaan, gemeente, over tot de dienst van de offeranden wordt gecollecteerd voor de u bekende doeleinden. We gaan het slotlied zingen met Psalm 105, versen 2 en 3. Psalm 105, 2 en 3. Ontvangt nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.